Welkom bij de Team Matters podcast. De podcast voor ambitieuze ondernemers die meer uit zichzelf en hun team willen halen. Ik ben Karin Wening, voormalig waterpoloer en bouwer van Dream Teams binnen organisaties vanuit een systemisch perspectief.
En ik ben Helen Boering, voormalig keepster van het Nederlands Dames Waterpolo Team. Als teammanager binnen het bedrijfsleven gebruik ik dagelijks mijn topsportervaring om het maximale uit mezelf, het team en ons bedrijf te halen.
Samen bespreken wij iedere twee weken hoe je het potentieel van je team kunt maximaliseren en welke succesfactoren teams in het bedrijfsleven laten excelleren.
We halen inspiratie uit de overeenkomsten tussen topsport en ondernemerschap en koppelen kennis, wetenschap en ervaring aan de praktijk van de werkvloer, zodat je het dezelfde dag nog kunt toepassen.
En tijdens aansprekende interviews op interessante locaties geven we je een unieke kijk in de wereld van voormalig topsporters die nu ondernemen. Luister mee en ontdek hoe je de dynamiek van jouw team optimaliseert. Ben je klaar om jouw team naar het hoogste niveau te tillen? Stem dan iedere twee weken af op een nieuwe aflevering van Team Matters. Welkom bij de 5e aflevering alweer van dit seizoen. Vandaag hebben we weer een bijzondere gast, Marieke van der Wal, voormalige international keepster van het Nederlands handbalteam. Met haar bespreken we de vooroordelen over haar sport en haar positie als keepster. Je hoort hoe zij in de handbalwereld is terechtgekomen en haar passie voor de sport liet groeien. Interessant ook hoe ze als verlegen introverte vrouw naar het buitenland vertrok, zonder de taal te spreken of iemand te kennen, om zo haar passie te volgen en zo goed mogelijk in handbal te worden, zodat zij voor het Nederlands team mocht uitkomen. Haar ultieme droom? De Olympische Spelen. We nemen je mee door haar indrukwekkende topsportcarrière als keepster. Zo kwam ze maar liefst 16 jaar lang uit voor het Nederlands team. Wonnen ze onder andere zilver op het WK 2015 in Denemarken en gekwalificeerd voor de Olympische Spelen naar Rio. Wat heeft het haar gebracht en ook gekost? Zo bespreken we ook het zure einde van haar carrière. 2 weken voor de Spelen kreeg Marieke te horen dat ze niet was geselecteerd. Een droom, haar leven, waar ze alles voor opzij had gezet, was in 1 klap weg. De hoop om tijdens de Olympische Spelen in Rio haar topsportcarrière af te ronden, viel in duigen. En deze gebeurtenis liet wel wat sporen na. Vandaag de dag is Marieke gelukkig met haar 2 kinderen, nieuwe partner en bouwt ze aan een maatschappelijke carrière als ambulant hulpverlenster in de jeugdzorg. Luister naar een open en kwetsbaar gesprek en laat je inspireren. Welkom Marieke van der Wal in deze podcast. En dankjewel dat we hier bij jou thuis in het prachtige Rijpwatering met jou dit interview mogen doen. Want wat is dit een prachtige omgeving zeg. Ja, een voormalig international keepster van het Nederlands dames handbalteam. Heb jij met bijna 200 interlands op jouw naam staan en professioneel handbalster. Want je hebt voor verschillende Europese teams gespeeld. En dat kan niet iedereen zeggen. En zoals jij al eerder zei, handbal in Nederland is nog een hobby en in het buitenland is het werk. En wil je in het Nederlands team spelen en echt goed zijn, dan heb jij die stap te maken en die heb jij gemaakt. We zijn enorm nieuwsgierig naar jouw verhaal en duiken met jou graag de diepte in wat het je heeft gebracht en wat het je ook heeft gekost. En hoe dit van invloed is op je dagelijkse maatschappelijke carrière.
Ja.
Dus we zijn heel benieuwd.
Ja, ik ook.
Ja. En Helen, ja. Jij mag de kick-off doen.
Precies. De eerste vraag die we aan je stellen is, welke vooroordelen zijn er over jouw sport en wat vind je daarvan?
Ik ben oud-handbalster en handbal is een sport die erom bekend staat dat het best wel een harde sport is, heel fysiek. En als ik voor mezelf spreek, ik ben keepster en daarvan zeggen ze altijd, die zijn wel een beetje gek. Je moet wel een beetje gek zijn om in het doel te gaan staan met al die harde ballen op doel. Ja, dat is denk ik mijn eerste associatie daarmee.
Herken jij die ook, Helen?
Ja, en ik denk dat van beide sporten ook wordt gezegd van dat je bijna alle ballen doorlaat. Als je dat vergelijkt met andere sporten, dan lijkt dat zo. Terwijl het juist altijd gaat om de meest cruciale ballen die je stopt. En waardoor je net 2 doelpunten voor staat of net weer die aansluittreffer kan maken. Of, dus heb je dat gevoel ook, dat idee bestaat van van ja, stop je wel eens een keer een bal?
Ja, dat klopt inderdaad. Dat is natuurlijk, het is een heel snel spel en er worden gewoon heel veel schoten op doel gelost. Als je kijkt naar voetbalwedstrijden, dan zijn de uitslagen van 0-0, 1-0. Dat is natuurlijk bij ons in de sport is dat helemaal niet zo. Nee. Maar goed, het is niet zo dat alle doelpunten die, of niet alle schoten op doel, dat dat een doelpunt is. Dus bij ons is het wel, als je een goede wedstrijd speelt, dan zit je wel nou, tussen de 35 en de 50% stoppercentage.
Ja.
Dus dan gaan niet alle ballen erin.
Nee, maar dat is dan wel een van die vooroordelen.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
Ja.
Ja, we natuurlijk ook altijd nieuwsgierig zijn van ja, hoe ben je bij handbal gekomen?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik ben altijd echt heel erg sportief geweest. Ik vond alle sporten heel erg leuk.
Ja.
En toen ik jong was, heb ik gezwommen, ik heb getennist, geschaatst en voetbal vond ik ook heel erg leuk. Ik heb eerst gehandbald en toen dacht ik, nou, ik ga liever voetballen. En toen ben ik op de voetbal gegaan. En dat vond ik eigenlijk echt het allerleukst. Maar doordat ik best wel snel groeide, had ik last van knieproblemen, osgood schlatter. Toen kreeg ik eigenlijk het advies van de huisarts van, joh, stop maar een jaar met sporten. En toen kwam een trainer van de handbal, die zei, joh, dan kom je toch gewoon bij ons op doel staan. Dan hoef je niet zoveel te doen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik weer ben gaan handballen. En dat heeft uiteindelijk nou, best leuk uitgepakt.
Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik trouwens ook zo'n vooroordeel dus. Hè? Dan hoef je niet zoveel te doen op zo'n doel. Hè?
Ja, klopt. Dat is ook inderdaad een vooroordeel. Want het valt altijd dan wel vies tegen, hoor.
Ja, ik denk dat wij speelsters altijd heel erg blij zijn met goalies. Dus wat dat betreft. En je vertelde ook hè, dat handbal ook wel een sport was binnen jullie dorp, hè?
Klopt inderdaad. Ik kom uit Quintwil, een klein dorpje in het Westland.
Ja.
En dat is nu gewoon, ja, is dat gemeente Westland.
Ja.
Nou, mijn vereniging is Quintus. En eigenlijk alle meiden bij mij in het dorp die handbalden. Maar goed, bij ons in de familie was dat eigenlijk niet een sport die werd beoefend. Maar ik ben uiteindelijk wel gaan handballen, ja, want iedereen deed dat. Dat vond ik ook hartstikke leuk.
Want je vertelde, dit was geen sport die bij je ouders deden of broers of zussen.
Nee,
vertel,
klopt. Wat? Ik ben de oudste van het gezin. En nou, mijn neefjes en nichtjes en ouders en zo, die waren niet echt bekend met de sport.
Wel andere sporten?
Ja, mijn vader voetbalde, was ook trainer. En oh ja. Ja, mijn moeder die heeft wel gesport, maar dat was meer dansen en gymmen en zo. Ja. Dat vond ik zelf niet zo. En ik ben echt een balsporter. Dus ja, toen kwam je snel bij handbal. Want het was bij mij in de straat. Dus ik liep de straat uit en stond op het handbalveld. Ja. En zo ben ik eigenlijk in het handbal gerold. En inderdaad, Quintus, dat is een club met, dat was toenertijd een club met het grootste jeugdledenaantal. En wij speelden ook altijd mee op NK's. En
dus je kan ook meteen echt op niveau en goede trainingen en dat soort
door. Ja, klopt. Wij hadden inderdaad echt goede jeugdtrainers. En vanuit Quintus ben ik toen natuurlijk bij selecties beland. En uiteindelijk dan zo via een jong Oranje terechtgekomen.
Ja, op best wel jongere leeftijd volgens mij, toch?
Ja, ik was denk ik 14, 15 jaar toen ik jong Oranje was. Het. En daarna werd het jong Oranje.
Ja.
En met 19 was ik klaar. En een jaar later speelde ik mijn eerste interland voor het Nederlands team.
Ja, ja.
Ja,
ja en verschillende teams dus gespeeld ook, hè? Kun je daar eens wat over vertellen? Want zoals ik al een beetje bij de introductie zei, in het buitenland ook gespeeld. Neem ons even mee in jouw sportcarrière en de teams en de keuzes die je daarin maakte.
Ja, nou, ik ben begonnen bij Quintus. Daar heb ik uiteindelijk denk ik tot mijn 21ste heb ik daar, of nee, sorry, tot mijn 23ste heb ik echt bij Quintus gespeeld. En wij speelden ook al de eredivisie, dus dat was ook gewoon het hoogst haalbare. En uiteindelijk heb ik toen de keuze gemaakt om naar een andere club in Nederland te gaan. Dat was VNL Geleen, dus dat was in Limburg.
Ja.
Toen heb ik 1,5-2 jaar in Limburg gezeten. En toen speelde ik in het Nederlands team. En toen was het wel zo van, nou, als je echt zeg maar wel een vaste kracht wil worden, dan is het wel noodzakelijk dat je naar het buitenland gaat. Want bij ons in Nederland is handbal hobby. Dus dat wordt niet professioneel gedaan. En om gewoon veel trainingsuren te maken, was dat wel noodzakelijk. Dus toen ben ik uiteindelijk naar Borussia Dortmund gegaan. Heb ik 2 jaar in Dortmund gespeeld.
Is wel een stap, lijkt me dat. Het was al een stap, denk ik, vanaf Quintus naar Geleen.
Ja, dat klopt. Het was ook al een beetje buitenland.
Precies,
maar, dus dat was voor het eerst dat ik op mezelf ging. En wat ik zeg, dat was wel gewoon eredivisie niveau. En wij werden toen tweede van Nederland bij VNL. Maar ja, ik wilde ook graag in het Nederlands team blijven handballen. Dus toen was de keuze van ja, dan ga ik naar het buitenland. En toen kwam Borussia Dortmund. Nou, en dat was natuurlijk ook voor een eerste club echt heel erg fijn. Want dat was net over de grens. Dus dat was ook nog een soort van dicht bij huis. Dus heb ik 2 jaar in Dortmund gespeeld.
Hoe was dat team? Hoe werd je daar ontvangen?
Nou, het was wel heel erg leuk. Want toen de tijd was voetbal. Dortmund natuurlijk. De voetbal is daar hoofdmoot. Ja. Ja. En Dortmund speelde eerste Bundesliga. Handbal ook. En toen bij de voetbal had je ook een aantal Nederlanders. Dus dat was wel leuk. Die Hollander die dan weer naar Dortmund kwam.
Ja.
En ik heb daar uiteindelijk wel een hele leuke tijd gehad. Maar goed, ik had ook wel de ambitie. Ik wilde heel graag naar Spanje. En toen kreeg ik de mogelijkheid om naar Spanje te gaan. Toen ben ik,
was daar de handbal groter dan in Duitsland? Of wat maakte dat je naar Spanje...
Nou, niet per se. En er speelden ook niet heel veel Nederlandse meiden in die competitie. Maar ja, Spanje sprak me altijd al heel erg aan. En toen ben ik naar Spanje gegaan. Heb ik 2 jaar bij Elche gespeeld. En dat was een beetje middenmotor. In mijn 2e jaar werden wij volgens mij 6e van Spanje. En dat betekende voor het eerst in de clubhistorie dat we Europees gingen spelen. Maar ik had ondertussen ook aanbod van de kampioen van Spanje om daar te komen spelen. Dus toen ben ik aan het einde van het seizoen geswitcht. En toen ben ik naar Itchaco gegaan.
Ja.
En heb ik daar 1 jaar gespeeld. En ja, toen ben ik uiteindelijk na Spanje... krijg ik wel de mogelijkheid om nog langer in Spanje te blijven. En om in San Sebastian te spelen. Dat was eigenlijk mijn droomclub. Maar goed, ik had ook het aanbod om weer terug naar Duitsland te gaan. Dat was voor mij heel erg lastig, die keus. Omdat ja, Duitsland was toch ook weer een stukje dichter bij huis. En ik had mijn opa's en oma's nog. En ja, ik was wat mobieler met een auto. En toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om naar Duitsland te gaan. Heb ik achteraf wel heel veel spijt van gehad. Omdat ik ging toen naar Guppingen. Daar begonnen we juli met de voorbereiding. En in december speelden we het EK. En toen kreeg ik eigenlijk te horen voor het EK dat ik weg moest bij de club. Dus dat was best wel stressvol. Ja. Dus dat betekende dat ik... ja, eigenlijk zonder club zat.
Ja.
Ook best wel druk om op het EK goed te presteren. En dat was mijn eerste echte toernooi. Toen als eerste keeper bij het Nederlands team. Ja, dat ging gelukkig heel erg goed. Dus ik heb toen wel tijdens het toernooi gelijk al wel weer een aanbieding gekregen vanuit Frankrijk. Maar dat betekende wel dat ik na het EK weer moest verhuizen naar Frankrijk midden in het seizoen.
Ja.
Toen heb ik uiteindelijk nog 3,5 jaar in Frankrijk gespeeld. En mijn carrière heb ik weer afgesloten bij Quint. Dus de laatste 2 jaar...
Hoe heb je jezelf zeg maar als persoon ontwikkeld? Want je zei al van nou voor het eerst op mezelf in Geleen. En dan ben je eigenlijk aan het zwerven.
Mm-hmm.
Hoe was dat als persoon? Ik kan me voorstellen dat handbal dat is je leven. Maar mm-hmm. daarnaast ben je natuurlijk ook aan het ontwikkelen.
Ja, klopt. Nou, ik was altijd wel heel erg verlegen en introvert. Ik ging toen naar Geleen. En ik kende daar ook al een aantal meiden uit het team. Dus die hebben mij toenertijd overgehaald om naar het team te komen. En dat was gewoon heel erg leuk, want ik woonde samen met een vriendin en heb ik best wel veel lol gehad. En toen heb ik er dus voor gekozen om naar het buitenland te gaan. En dat heeft mij wel heel erg goed gedaan, want ik kwam op mezelf, ik sprak de taal niet en ik was enige Nederlandse bij de club. Nou ja, dat was dus Duitsland, maar vervolgens ben ik ook naar Spanje natuurlijk gegaan. En dat was, dat was helemaal, ik sprak wel een beetje Duits, maar Spaans dat is helemaal niet natuurlijk. Ja. En die Spanjaarden die spraken geen Engels, dus dat was in het begin wel handen voeten. Maar ik kreeg die taal best wel snel onder de knie. En ja, dat heeft mij echt wel gemaakt tot wie ik nu ben. Dus ik ben wel een stuk zelfstandiger geworden.
Je maakte toch wel die keuzes. Maakte toch wel die stap. Stoer. Ondanks dat je zegt van introvert enzovoort, is toch wel iets in jou heel krachtigs die dat gewoon... doet en de drive heeft van en ik wil dit.
Ja. Ja.
Je gaf aan van je werd geadviseerd om in het buitenland te spelen met het Nederlands team te blijven. Betekent dat alle speelsters uit het Nederlands team in het buitenland speelden?
Dat was eigenlijk wel inderdaad. Omdat in Nederland, wat ik zei, in Nederland was hobby. Eigenlijk zijn het alle speelsters. Er was echt een hele lichting die toen de tijd zonder club hebben gespeeld. Die hebben toen een opzijste... het was het Nederlands team, maar wij speelden dan mee in Europacups. Ik was daar toen nog niet bij. Dat was eigenlijk net voordat ik bij het Nederlands team kwam. En die zijn toen allemaal uit de competitie gegaan. En vervolgens zijn die allemaal naar het buitenland vertrokken. Ja, ja. Om echt gewoon die trainingsuren te gaan maken. Ja. En eigenlijk sindsdien zijn we ook wel wat beter gaan presteren. En nu zie je natuurlijk dat alle internationals spelen allemaal in het buitenland.
Ja. Ja, ik vond het wel een mooie quote die we in ons voorgesprek hadden. Dat jij ook zei van handbal is in Nederland een hobby en in het buitenland is het werk.
Ja,
dat dus klopt. Dan sta je ook echt anders in de wedstrijd bijna. Hè? Of ja. in het trainingsleven.
Ja. Ja. Ja.
En wat is dat meest memorabele moment in je topsportcarrière?
Nou, dat zijn er denk ik wel. Even kijken hoor. In Spanje bij Itiaco, dat was het jaar dat wij alle prijzen wonnen. Dus daar werd ik Spaans kampioen, bekerwinnaar, Supercoppa. En speelde ik Champions League, dus dat is echt hoogst haalbare natuurlijk.
Ja, super. Ja.
Dus dat was heel erg mooi. Uiteindelijk met het Nederlands team zijn we in 2015. Dat was eigenlijk voor het eerst dat we echt op groot podium eindigden. Dan werden we tweede van de wereld. Dat was voor mij uiteindelijk wel de beste prestatie, zeg maar.
Ja.
Maar goed, dat was wel het toernooi dat ik minder minuten maakte. Want dat was het eerste toernooi dat Tess Wester echt als jonge keepster echt doorbrak. Maar goed, ik denk dat wij gewoon wel een heel goed duo waren samen. Want zij was dan de jonge keepster en ik was de ervaring daarachter. Wat maakte dat we wel echt een goed duo vormden. Maar zelf heb ik wel... In 2000 heb ik mijn eerste interland gespeeld voor het Nederlands team. En de eerste paar jaar van mijn carrière heb ik bijna echt alleen maar op de tribune doorgebracht. En werden we wel altijd, mocht ik wel mee naar grote toernooien. Want toenertijd gingen we altijd nog met 3 keepers. Maar dan zat ik wel als derde keeper op de tribune. 2005, dat was voor het eerst dat wij als team op het WK werden we 5e. Dat was voor het eerst eigenlijk dat we echt de hoofdronde haalden. En dat we heel het toernooi aanwezig waren. En ook echt goed presteerden. Maar toen was ik ook gewoon nog erbij als derde keeper op de tribune. En ik denk dat voor mij mijn echte toernooi als eerste keeper was 2010, denk ik. En toen, dat was wel het toernooi waar ik echt veel minuten maakte. En waar ik ook wel echt... goede wedstrijden heb gespeeld. En dan denk ik ook nog gelijk aan de hoogtepunt. Dat was onze WK-kwalificatie voor 2013. Waarin we ons kwalificeerden voor het WK. En toen speelden wij onze kwalificatie tegen Rusland. En dat was natuurlijk oud wereldkampioen. En dat zijn echt twee wedstrijden waar ik de uit- en de thuiswedstrijd ook echt goed had gekiept. En waar we ons tussen toen plaatsten. Ja, dat zijn denk ik wel de hoogtepunten van mijn carrière. Ja.
Je hebt het over eerst 3 keepers, 2 keepers. Hoe is de samenwerking met die 3 keepers? Je bent elkaars concurrenten. Er is niks duidelijkers dan bij keepers dat je elkaars concurrent bent. Maar je wil elkaar ook sterker maken. Mm-hmm. Hoe ging dat bij jullie?
Ik heb natuurlijk laatst per jaar van mijn carrière heb ik veel met Tess gekiept. En de eerste paar jaar van mijn carrière was dat met Jocelyn Tienstra en Debbie Klein. En toen waren Debbie en Jocelyn waren wel echt duidelijk eerste en tweede keepster. En dan vond ik dat niet altijd terecht. Maar ja, wat ik zei, ik was best wel introvert. En ik liet het eigenlijk ook allemaal maar gebeuren. Dus dat was voor mij wel een beetje lastig. Maar ik denk de laatste paar jaar dat het gewoon meer... dan gunden we het elkaar ook gewoon echt. En dat idee heb ik in het begin van mijn carrière, interland carrière, niet echt gehad.
Ja, ik kan me ook voorstellen, want je bent ergens ook afhankelijk van je coach natuurlijk. Mm-hmm. En jullie hebben als keepster natuurlijk ook een eigen keeperstraining, een trainer vaak. Het is ook een andere dynamiek natuurlijk. Dus wat dat betreft kun je beter onderling daarin heel veel uitwisselen, denk ik. Vinden jullie dat jullie, ik zou bijna aan jullie zeggen, ja. Maar ik vind jij dat je ook een apart team bent als keeper?
Ja, zeker. Ja, dus wij hadden dan ook gewoon met elkaar hadden we de voorbereiding om te wedstrijden. Wij kijken natuurlijk ook veel videobeelden. Je kijkt schotbeelden. Je maakt dan analyses van voorkeurshoeken en zulke soort dingen. En dat doe je echt wel met elkaar. En dan ga je, vaak deed ik dat ook wel individueel. En dan gingen we naderhand met elkaar kijken. En dan gingen we dat met elkaar uitwisselen. En op de training heb je het daar dan over. Tijdens wedstrijden werd er ook gewoon gecoacht. En dat was vaak gewoon heel erg positief. En dat was gewoon wel heel erg fijn.
Bij ons was dat, in mijn geval 10 jaar eerder. En daar was dat analyseren. En je keek wel video's, maar dat keek je eigenlijk met het hele team. Mm-hmm. En we hadden wel onderling als keepers, heb je het er wel over. Van, oh, die schiet een beetje zus en die schiet. Oh, die schiet vaak in de lange hoek. Of die doet vaak dit of die doet vaak dat. Maar inderdaad nog niet zo heel erg analyserend. Het is wel grappig dat er echt een duidelijk verschil is in de
generaties. Als je nu kijken naar de feiten, hè, naar de stoppercentages, inderdaad de analyses van strafworpen, speelsters.
Daarbij speelt natuurlijk ook wel verdediging, is voor ons ook heel erg belangrijk. Kijk, als jij een goede verdediging voor je hebt staan, dan maakt het al een stuk makkelijker als dat jij... Ja. Je hebt bepaalde afspraken ook met de verdediging.
Ja.
En dat is heel erg fijn als dat goed werkt.
Ja.
Het gaat ook niet altijd natuurlijk zoals afspraak, maar dat is wel ook echt wel belangrijk. Dus dat deden we ook wel hoor. We gingen ook wel in gesprek met de meiden die dan voor ons stonden. Van joh, als ze zo komt, dan hebben jullie die. Zorgen jullie ervoor dat ze niet in die hoek kan schieten. Dan heb ik die ander, dan sta ik daar gewoon.
Herkenbaar.
Herkenbaar, inderdaad. Ja. Nee, dus, want ik hoor je inderdaad. Ik ben ook benieuwd naar hoe je die overgangen naar die verschillende teams hebt ervaren. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk heel veel teams meegemaakt. Mm-hmm. Zowel in Nederland, het Nederlands team, clubteams in het buitenland. Welk team was voor jou eigenlijk jouw soort dreamteam waar je het lekkerst in gespeeld hebt en waarom?
Als ik kijk naar heel mijn handbalcarrière, als ik kijk echt naar clubteam, dan heb ik het in Spanje wel echt het fijnst gehad. Ja, ik weet niet. Daar was viel alles gewoon op zijn plek. En ik had daar buiten het handbal ook veel leuke vrienden. En het Spaanse leven is gewoon ook heel erg fijn. Ik trainde daar heel erg hard. Maar er was ook gewoon wel tijd voor ontspanning. Ja, dat was gewoon heel erg fijn.
Maakt het dan zeg maar de dynamiek zowel in training en ontspanning, mm-hmm, waardoor jij je dan goed voelt in een team ook?
Sowieso ben ik daar heel gevoelig voor. Want ik presteerde het beste als het in het team ook gewoon goed ging. Ik kan niet zo goed tegen oneenigheid of ruzietjes, discussies. Daar werd ik zelf onzeker van en dan presteerde ik ook minder. En in Spanje was dat gewoon. Ja, ik heb 2 jaar in Elche gespeeld en dat was wel echt. Dat was wel professioneel. Ik was er natuurlijk als fulltime handbalster. Maar ik had ook al meiden in mijn team die gewoon nog studeerden of die daarnaast werkten. Dus dat waren echt van die meiden die uit het dorp zelf. En daarnaast waren er dan een aantal speelsters die van buitenaf werden aangetrokken. Maar ja, dat was gewoon. Ik ging 's ochtends trainen. En dan ging ik even. Of als ik in de ochtend niet hoefde te trainen, ging ik in mijn eentje de stad in. En dan ging ik ergens een café con leche drinken. En het was gewoon allemaal heel erg relaxed. En gewoon ook na de wedstrijd een biertje doen met elkaar. Of een feestje. Weet je, dat is wel belangrijk dat je dat ook hebt.
Precies.
En dat was in Frankrijk, en dat was toch anders. Er zijn ook andere mensen, zeg maar.
Ja, je hebt ook te maken met verschillende culturen, zowel in Duitsland, Spanje als in Frankrijk. Zeg je dan daarmee dat in Frankrijk misschien meer de druk van prestatie er ligt?
Of? Ja, en want ik ben, nou ja, wat ik zei, ik ben uiteindelijk mijn eerste jaar heb ik maar een half jaar in Frankrijk gespeeld. Ik heb 3,5 jaar in Frankrijk gespeeld, maar ik heb toen de tijd na het EK die overstap gemaakt om naar Frankrijk. Toen ben ik naar Le Havre gegaan. Heb ik uiteindelijk maar een half jaar gespeeld. Toen kwam ik dus ook halverwege het seizoen. En het liep al totaal niet bij de club. En ik kwam daar binnen en ze dachten, nu... Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Als keeper heb je dan... uiteindelijk werd ik daar wel goed ontvangen. Maar die trainer, die spoorde niet. Er waren heel veel meiden van buiten Frankrijk. Die werden eigenlijk ook niet gediscrimineerd. Maar ja, wel een beetje als buitenlanders. Dus wij waren eigenlijk de buitenlanders en de Françaises die dan allemaal bij elkaar zaten. Dus dat was ook gewoon niet leuk. En daar was het zo van, dat is niet standaard in een handbalcontract. Maar daar was het, als je een wedstrijd wint, dan kreeg je dan daar een bonus voor. Dat zorgde voor heel veel druk.
Ja.
Dus er werd eigenlijk geen wedstrijd gewonnen. Als we dan niet goed presteerden, dan het weekend dat we dan eigenlijk vrij zouden hebben, moesten we in Frankrijk blijven. Dus dat was gewoon echt niet heel erg leuk. Dus ik heb daar een half jaar gespeeld. Toen was ik ook helemaal klaar. Toen ben ik uiteindelijk heb ik nog 3 jaar in Cergy Pontoise gespeeld. Dat is vlakbij Parijs. En ja, dat ging daar wel weer een stuk gemoedelijker.
Voel je je ook extra verantwoordelijk als keeper? Hè? Je komt halverwege dat seizoen, dus dan zijn de verwachtingen heel hoog.
Ja.
En je bent heel zichtbaar als keeper in het veld. Speelde dat ook mee?
Ja, dat speelde ook wel mee. En ik voelde die druk ook wel. En eigenlijk ging het de eerste paar wedstrijden dat ik speelde, ging het ook eigenlijk wel goed. Maar ja, als keeper kan je de wedstrijd, er moet ook worden gescoord. En daar ontbrak het dan vaak aan. En het is niet zo dat ik daar de schuld van kreeg, maar helemaal niet. Want ik kon er verder ook niet zo heel veel aan doen. Maar,
nee, maar meer voor jezelf.
Ja, voor mezelf was dat natuurlijk. Had ik liever anders gezien.
Ja.
Ja.
Dus. Ja, het is inderdaad, hè, je hebt natuurlijk je kwaliteit als keepster, maar je hebt het toch met het team te doen.
Ja.
Die moet wel op elkaar ingespeeld en afgestemd zijn met elkaar natuurlijk.
Ja.
Ja. Dus dat was het team, zeg maar, in Spanje.
Ja, sowieso echt Spanje. Spanje, ook gewoon de cultuur en alles. Ja, Spaans, de taal. En ik heb nu nog mijn vrienden daar die ik spreek. Dat is gewoon heel erg fijn. En dat heb ik met al die andere al mijn andere clubteams heb ik dat niet gehad. En ik heb natuurlijk in het Nederlands team heb ik ook echt een heel fijn team gehad. Ik heb uiteindelijk 6 jaar bij het Nederlands team gezeten. Dus dat is natuurlijk een hele periode. Dus gedurende die paar jaren is het team ook wel veranderd. Maar toen ik in 2016 stopte, toen dat team was wel een team waar we echt al wel jaren mee speelden. Dus dan, dat waren ook gewoon, ja, gewoon vriendinnen van elkaar. En je hebt altijd natuurlijk meiden en team die, waar je beter mee omgaat als met anderen. Maar zeker, dat is natuurlijk ook niet meer dan normaal. Maar we hadden allemaal respect voor elkaar. En
daar gaat het natuurlijk om.
Daar gaat het om. Ja. En het was altijd een feestje, want we speelden allemaal in het buitenland. Dus als we dan weer na een paar maanden weer bij elkaar kwamen, dan was het feest. En dan had je weer van alles te vertellen. En ja, dat was gewoon echt heel erg fijn. Ja.
En je hebt natuurlijk toch die gedeelde passie.
Ja.
En je kent elkaar door en door. Hè? Ja. En dat maakt dat je die respect, dat respect ook hebt voor elkaar, denk ik. En als je lang met elkaar speelt, dus minder wisselingen hebt, dan bouw je ook iets op natuurlijk. Ja, we hebben het natuurlijk net over de positieve, hè? De memorabele momenten. En ook hoe je sportcarrière is verlopen. Maar er zijn natuurlijk ook altijd de dieptepunten in een... die ook bijblijven in je topsport. Wat kan je en wil je daarover kwijt?
Uiteindelijk is mijn carrière niet zo leuk geëindigd. Ik heb altijd als doel gehad Olympische Spelen. En in 2012 speelden wij toen met ons team het OKT voor de Olympische Spelen in Londen. En dat was in Spanje, Guadalajara. En speelden we in een pool met Spanje, Kroatië en Argentinië. En de eerste twee zouden gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Uiteindelijk wonnen wij van Kroatië. Verrassend.
Mooie wedstrijd, ja.
Ja, en we verloren van Spanje. Maar goed, die was ingecalculeerd. En we wonnen wel dik van Argentinië. En toen ging het eigenlijk erom Spanje van Kroatië moest winnen. En ja, dat was de periode dat ik ook in Spanje speelde. Dus ik had daar nog veel vriendinnen. Dus we hadden eigenlijk al ons feestje gepland. Maar helaas verloor Spanje dus die laatste wedstrijd van Kroatië. En dat was echt een dramatische wedstrijd.
Maar begreep ik het goed dat ook Spanje niet zijn beste speelsters had opgesteld? En...
Ja, nou, het was wel heel raar. Penalties missen. En ze speelden gewoon echt een slechte wedstrijd. En zij verloren uiteindelijk met 1 punt verschil. En toen werden we met z'n 3 eerste. En toen zijn we op doelpuntsaldo of op doelsaldo, want het is niet gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dus dat was echt heel erg verdrietig.
Zoals ze vorige keer zeiden, heel erg zuur.
Ja, dat heb ik inderdaad
gehoord. Het woord jammer mag
het jammer echt niet. Gewoon heel erg zuur.
Dat was zuur. En ook echt heel erg verdrietig. Want we waren allemaal echt heel erg teleurgesteld.
Tuurlijk.
En,
daar train je via voor.
Ja. Nou ja, en dus toen heb ik wel zo... ik was toen de tijd 32 jaar. En als keeper is natuurlijk hoe ouder... Of nee, niet hoe ouder, hoe beter. Maar wel, ervaring speelt wel een rol. Dus, en er zijn nog heel veel keepers die tussen de 36 en 40 gewoon goed presteren. Dus ik had zoiets van, nou, ik kijk van jaar tot jaar hoe ik er fysiek voor sta. En 2014 werd ik voor het eerst niet geselecteerd voor het Nederlandse team. Eigenlijk vrij onverwacht. Maar uiteindelijk 2015, het jaar daarna, heb ik me wel weer gerevancheerd en me wel weer in de picture gespeeld. En 2015, net voor het WK, scheurde Jasmina, dat was dan een van de concurrenten, scheurde de kruisband af. Dus toen was het de makkelijke keuze natuurlijk. Dus toen bleven Tess en ik over voor het WK. Toen werden wij uiteindelijk tweede. En dat was...
zilveren medaille.
Ja, ja. Dat was wel ook nog best wel heel erg bijzonder. Want tijdens dat toernooi overleed onze oud-keeperstrainer Jokelien Tienstra overleed aan een hersentumor.
Ja, heftig.
En met Jokelien ben ik heel lang trio of trio gevormd samen met Debbie. En Jokelien was ook mijn handbalmakelaar. Dus zij zorgde voor de clubs, zeg maar. Ja. En toen in maart 2016 hadden we het OKT. En toen plaatsten we ons dus voor de Olympische Spelen. Dus dat was natuurlijk fantastisch. En dat was ook de reden waarom ik al die jaren gewoon nog door ben gegaan. Ja, toen was het zover eigenlijk. Toen speelden we in mei, juni speelden we nog een kwalificatie voor het EK later dat jaar. Nou goed, ik zou daar niet meer bij zijn bij het EK. Maar ik speelde wel de kwalificatie en dat ging eigenlijk hartstikke goed. En dat jaar, ik speelde toen wel weer al in Nederland. Maar ik heb gewoon heel hard getraind, veel individueel getraind. Ik heb allemaal speciale trainingen gedaan. Ik was nog nooit zo fit geweest eigenlijk op mijn 36e. Ja, toen begonnen we met de voorbereiding in Papendal voor de Olympische Spelen. Jasmina was wel weer bij de selectie. Maar ja, goed, die was net 9 maanden aan het revalideren. Dus die was nog niet helemaal topfit. Die had ook nog geen wedstrijd gespeeld. En toen hadden we een week getraind op Papendal. En toen werd op een gegeven moment de selectie bekendgemaakt. En ja, daar zat ik dus niet bij. En dat was, ja, dat was, nou ja, voor mij natuurlijk heel verdrietig. Omdat dat, ja, ik zou mijn laatste wedstrijd op de Olympische Spelen spelen. En toen had ik ineens mijn laatste wedstrijd al gespeeld.
Ja, dat is gek.
En ja, en ook gewoon de manier waarop. Want ja, ik bedoel, ik was al sinds 2000 eigenlijk bij de selectie. En ik was de ervaren kracht. En ja, bij ons werd zo in de kleedkamer en groep verteld. Dit zijn de 15 meiden die meegaan naar de Olympische Spelen. En ik heb eigenlijk nooit echt een verklaring gekregen waarom ik niet werd geselecteerd. Of ja, wel van ja, dit is het team waarmee wij denken dat we het beste gaan presteren. Nou, dat was op vrijdagmiddag. En toen, ja, toen werd er verwacht dat we gewoon terug naar huis zouden gaan. En zondag moesten we ons weer melden op Papendal. Want ik moest wel nog 2 weken meetrainen. Terwijl het team was natuurlijk in voorbereiding op de Olympische Spelen. En die hadden ook allemaal andere afspraken staan. Die hadden in Scheveningen, Team NL.
Ja.
En nou ja, kleding passen. Dus dat was allemaal ook heel erg confronterend. En ik had eigenlijk bedacht dat weekend van, nou, doe je, dat ga ik echt niet meer doen. Dus ik was, ja, gewoon ook heel erg teleurgesteld natuurlijk.
Ja. Ja, en is er dan ook geen gesprek, persoonlijk gesprek geweest over, oké, degene die niet geselecteerd zijn, hè, om daar inderdaad met jou even persoonlijk over te hebben?
Nee, dat is er niet geweest. Ik had eigenlijk verwacht, ook na alles wat er was gebeurd. Ook omdat ik, nou ja, wat ik zeg, onze bondscoach die hadden we echt al jaren. Dus daar had ik ook, dacht ik, wel een goede band mee. Maar ik had eigenlijk verwacht dat hij me dan wel van tevoren daar even 1-op-1 over zou inlichten.
Ja, of even nabellen.
Ja, ja. Nou ja, dat
is niet gebeurd.
Wist je van tevoren wat de procedure zou zijn van dat het aan groep is of hoe er
nee, dat wisten we niet. En wij zaten toen de tijd op Papendal. Ik weet, de hockeyers waren natuurlijk ook in voorbereiding op de Olympische Spelen. En bij hun was het zo van, nou ja, die waren allemaal gewoon thuis en die waren in, ja, bij hun geliefde. En die zouden dan een telefoontje ontvangen van, joh, je bent erbij of niet. Maar wel dat je bij iemand, ja, iemand was, ja, zeg,
ja,
maar.
Precies.
En ja, wij waren op Papendal en ik moest vervolgens nog naar huis gaan rijden in mijn eentje. En kijk, voor mij was het heel verdrietig, maar we hadden ook nog teamgenootje Debbie Bond, die ook altijd bij de selectie zat. Die, want voorheen was het altijd, wij gingen altijd met 16-koppige selectie naar grote toernooien. En nu waren het er 15. Dus er ging nog een vaste kracht niet mee. En dat was dus in dit geval Debbie Bond. Maar goed, Jessie Kramer die mocht wel mee. Maar bij de Olympische Spelen mogen er maar 14 op de wedstrijdformulier. Dus die heeft heel de Olympische Spelen op de tribune gezeten. En dat was voor haar ook helemaal niet leuk. Want ik heb natuurlijk uiteindelijk, ja, waren dat ook allemaal vriendinnen. Dus ik heb daar wel contact mee gehad. En mijn ex, dus mijn vriendin, ja, die vriendin die ik toen nog had, die had ook al haar reis naar Rio geboekt. En met een studievriend. En alles was al geregeld. En ik ging er ook eigenlijk gewoon vanuit dat ik er naartoe zou gaan. Omdat Jasmina gewoon nog niet wedstrijdfit was. En ook omdat ik gewoon goed in vorm was. En dat had ik ook gewoon laten zien dat afgelopen jaar. Of dat jaar. Dus uiteindelijk ben ik wel naar Brazilië afgereisd. En toen hebben we gewoon een aantal binnenlandse vluchten. Hebben we er gewoon maar een mooie vakantie van gemaakt. Ja. Hebben we wel nog wat wedstrijden bezocht. Ben in het Holland Heinekenhuis geweest. En uiteindelijk de kwartfinale handbal ook nog gezien.
Maar goed, wat je zegt, dat is pittig. Mm-hmm. De manier waarop iets gebeurd heeft, is van invloed. Mm-hmm. En dat zie je natuurlijk ook in het bedrijfsleven.
Mm-hmm.
En dan is het heel duidelijk dat je natuurlijk wel het slecht nieuws altijd als eerste vertelt. Maar je hebt wel ook de nazorg.
Ja.
En die is er eigenlijk niet geweest, hoor ik bij je.
Nee,
dus in dit geval kunnen we ook leren van andersom. En tegelijkertijd gebeurt dat ook niet in het bedrijfsleven. Hè? Maar mm-hmm. als jij er nu zo op terugkijkt, en het speelt zo lang door, hè?
Mm-hmm.
Dit.
Ja, klopt. Ik heb er ook echt heel lang last van gehad. Dus ik heb de eerste 2 jaar heb ik daar niet over kunnen praten. En uiteindelijk ben ik in 2016 gestopt. In 2017 raakte ik zwanger van ons eerste kindje. In 2018 werd ik moeder. Dat was natuurlijk allemaal heel erg fijn. Ik keek heel erg uit naar mijn normale leven. Want ik was 36 jaar en ik wilde heel graag moeder worden. En een gewoon normaal leven. Maar ja, ik had het natuurlijk liever anders afgesloten. En uiteindelijk ben ik een aantal jaar geleden wel daarvoor echt in therapie gegaan. En toen bleek wel dat ik wel echt trauma had en PTSS-klachten. Dus ja, ik merk dat ik er nu ook wel weer een beetje verdrietig van word. Maar ja.
Maar dat geeft ook aan
hoe heftig
topsport mentaal is. Ja. Dat zijn inderdaad heftige van die momenten. Dat als daar beter mee om was gegaan en er een betere nazorg was geweest, dan had jij daar waarschijnlijk meer vrede mee gehad. En als je goed wist van wat was de redenering, staat uiteindelijk altijd de coach die bepaalt. Mm. En ik denk dat we dat als topsporters allemaal hebben van ja. We hebben het zelf niet voor te zeggen. Mm-hmm. Maar als je dingen begrijpt, dan kan je het er nog steeds niet mee eens zijn. Maar dan kan je het in ieder geval snappen. En inderdaad iemand en zo op vrijdagavond naar huis sturen. En dan ook nog even verwachten dat je nog 2 weken mee blijft trainen.
En er niets over zegt, dat kan eigenlijk niet.
Ja,
dat
kan,
uiteindelijk ben ik zelf natuurlijk wel dat gesprek aangegaan. Maar er was gewoon niet echt, er was geen verklaring. Van ons werd toen ook onze Road to Rio, daar was een documentaire, werd er over gemaakt. En ik was een van de hoofdpersonen, omdat ik mijn carrière zou afsluiten op de Olympische Spelen. Ja. Dus dat was ook nog eens best wel confronterend en verdrietig. Maar goed, het is gewoon niet. Daaruit heb ik ook wel mijn lering getrokken, want ik weet nu hoe ik het zelf niet zou doen. Ik werk nu als ambulante hulpverlener in een wijkteam en als jeugdzorgwerker. Maar ik heb ook een tijdje hiervoor als teamleider gewerkt. En ik had wel zoiets van, ik weet wel hoe ik het niet zou doen. Dus dat is wel wat ik daarvan heb geleerd.
En hoe doe jij het dan nu?
Nu is het niet meer echt van toepassing. Maar toen ik nog die functie had van teamleider, vond ik het wel belangrijk om gewoon met mensen het gesprek aan te gaan. En open te zijn en transparant. En zo. En ook empathisch dat. Ja. Dat heb ik gewoon heel erg gemist.
Ja.
Toen.
En dat is ook heel belangrijk.
Ja.
De menswaardigheid daarin behouden.
Ja.
En met elkaar bewust zijn van wat voor impact dit heeft.
Ja, en dat is inderdaad wat je zegt. Er is gewoon echt geen nazorg geweest. En ik denk dat mensen niet helemaal beseffen hoe zwaar dat kan zijn.
Ja.
Ja.
Ik vergelijk het wel eens met ook ontslag. Hè, waarmee mensen geconfronteerd worden. En ik sta natuurlijk dan aan die kant om die harde maatregel te vertellen. Het is niet mijn beslissing, hè? Maar als HR moet je dat dan ook vertellen. En de impact is altijd waanzinnig natuurlijk. Hè? Basis, in dit geval ook jouw basis, wordt onder je grondvesten weggehaald. Daar waar je je dagelijks leven gewoon op afgestemd hebt. En de ene kant is het, hè, wat jij ook zegt, Helen. Het is een beslissing die genomen wordt voor je. Dus dat is eigenlijk al pijnlijk. Het is niet je eigen keuze.
Mm-hmm.
Hij zal niet veranderen. Want dat weet je wel. Of ja, dat weet je ook. Als het eenmaal gezegd is, wordt het nooit meer. Maar het zit hem vaak dan gewoon in het natraject. En als je weet door welke emoties je gaat. Mm-hmm. Dat je daarop voorbereid wordt. En daarin begeleid wordt. En die begeleiding ook krijgt. Dan is het draaglijker. Het is niet minder. Het is nog zwaar, maar het wordt wel draaglijker en het is wel menswaardiger.
Ja,
ja.
Het doet mij ook denken waar we het eerder over gehad hebben van min of meer het afscheid nemen van iemand. Hè? En nu is dan de keuze misschien niet van de persoon, maar van de coach in dit geval.
Klopt.
En dat die coach dan eigenlijk niet netjes afscheid neemt en meteen met de rug zeg maar ernaartoe gaat staan van, maar dit is de groep die ik overhoud.
Klopt.
En ik denk dat ook in die groep, heb jij vanuit de groep nog. Het is natuurlijk ontzettend lastig als je er dan wel bij zit. En de euforie enzovoort enzovoort. Om dan toch ook weer even te denken aan die teamgenoten die achterblijven. Maar is dat, misschien dat ook door het optreden van de trainer, dat ook wordt afgesloten. Dat andere mensen ook denken van, ik ga maar niet bellen of wat dan ook. Terwijl als die trainer zou zeggen van, joh, bel even of dat stimuleert. is het denk ik ook weer een andere situatie.
Ja, nee, dat weet je, dat was natuurlijk voor ons voor het eerst in de historie dat handbal zich kwalificeerde voor de Olympische Spelen. En iedereen had daar gewoon natuurlijk alles voor gegeven. En dan merk je dus ook, ja, het is dan wel een teamsport, maar toch ook wel weer individualistisch. Want het was voor hun natuurlijk ook super ongemakkelijk. Ja. Want vrijdag kregen we dat te horen en zij waren super blij, logisch. Ja. Maar vervolgens zijn er ook mensen heel erg verdrietig. Nou, je gaat een weekend naar huis en je moet je zondag weer melden. En dan, ja, dan is het toch, ja, echt.
Kan je dat vragen eigenlijk, hè?
Ja, ja, dan is het kan van, je dat, ja, wat, dat is voor hun ook. Ja, wat moeten we hier nou mee? Want, weet je, van, er werd van ons verwacht dat we gewoon nog 2 weken volle bak zouden trainen.
Wat, even hypothetisch, wat als je dat niet had hoeven doen?
Nou, ik heb dat weekend ook. Ik werkte toen als office manager bij in het Westland. Dan ben je zeg maar sponsor van de club. En Peter, die was zelf ook oud-topsporter. Dus ik belde Peter in het weekend. Ik zeg, joh. Ik zeg, ik kom volgende week gewoon weer werken hoor. Ik ga er echt niet meer naartoe. Toen zei hij, ja, maar Marieke, wij zijn topsporters. En je gaat er gewoon voor. En je weet nooit wat er gebeurt. Je gaat gewoon nog twee weken keihard trainen. En ja, weet je, je gaat er gewoon voor. Ik wil je hier niet zien. En uiteindelijk heb ik dat weekend wel nog contact gehad. Ook met, met technisch directeur. Dat was George Rutger. Dat is ook oud bondscoach. En die ken ik ook vanuit de club. En ik had hem ook aan de telefoon. Ik zeg, joh, George, ik weet niet, maar ik zie het echt niet meer zitten. En hij zegt, nee, begrijp ik. Hij zegt, maar ik zou misschien Henk maar wel even bellen. Ik weet niet meer of ik dat toen er tijd heb gedaan. Uiteindelijk ben ik natuurlijk wel gewoon er naartoe gegaan. Maar het was niet, het was niet heel erg leuk.
Hebben jullie een soort ritueel gehad van het bedanken voor je? Dus toch een soort van afscheid van.
Uiteindelijk is er wel afscheid geweest. Maar het was, ja, weet niet. Speelde het Nederlands team een keer een wedstrijd. En toen ben ik wel voor het publiek, zeg maar, heb ik afscheid gehad.
Maar dat was na de Olympische Spelen.
Ja, dat was
niet,
na de Olympische
Spelen. Na die 2 weken dat op het moment.
Nee. Dat was het jaar daarna, geloof ik. Ergens in maart of zo. Ik weet het niet precies. Ja. Maar het was natuurlijk. Het was gewoon heel verdrietig. Want ik had van het een op het andere moment was ineens mijn handbalcarrière voorbij. Want ik had mijn laatste wedstrijd gespeeld zonder dat ik het wist. Ja. Dus ik heb er ook niet echt heel erg bij stilgestaan. Dat het voorbij was. Dus dat was ook gewoon, ja, toen.
Een beetje zo'n ballonnetje wat leegloopt.
Ja.
Nou ja, eigenlijk pak in 1 keer, hè, dan.
Ja.
Ja. Ja. Nee, dat zijn. Dat neem je mee.
Mm-hmm.
En je probeert het natuurlijk weer om te zetten naar iets positiefs. Wat je al zei. In hoeverre heeft jouw huidige werk daarmee te maken?
Ja. Ik werk dus nu, wat ik al zei, als ambulante hulpverlener in een jeugdgezinsteam. Dus in de gemeente Kagen-Brazen, waar ik zelf ook woon. Ik ben zelf best wel introvert en rustig. En dat heb ik altijd in mijn topsportcarrière ook gehad. En ik heb altijd wel die topsport, ja, die mentaliteit gehad. Maar eigenlijk was ik wel te lief voor topsport. Want ik ben nooit echt goed voor mezelf opgekomen. Ik denk ook dat als ik dat wat meer had gedaan, dat ik eigenlijk nog verder had geschopt, zeg maar. Maar goed, ik ben wie ik ben. Ja, dat werd ook niet altijd bij het Nederlands team. Heb ik toen mijn trainer toen de tijd ook. Of, ja, ook die kreeg ik ook wel eens door van: joh, Marieke, je doet het onwijs goed. Maar misschien moet je iets meer aan je uitstraling doen. Dat wat Tess bijvoorbeeld wel heel erg had. Als die een bal stopte, dan was het heel erg juichen en schreeuwen. En dat werd eigenlijk ook van mij verwacht. Ja, dat heb ik geprobeerd. Maar ja, dat ziet er niet uit. En dat is toch heel anders en ongemakkelijk. Dus en ik had het zoiets van, ja, ik stop een bal en ik breng hem weer zo snel mogelijk in het veld. En dan kan ik wel een keer een vuist laten zien. Ik ben blij. Maar ja.
Dat is niet wie jij bent.
Nee.
Jij hebt een andere manier.
Ja, precies. En dat is wel iets wat ik nu ook in mijn huidige team. Ik werk nu ook in een team en dat vind ik echt heel erg fijn. Ik ben echt teamplayer. En dat wordt ook gewaardeerd door mijn huidige manager. Ik had laatst een jaar gesprek. En daarin gaf ik ook aan dat ik best wel opkijk tegen mensen in mijn team die altijd wel hoofd van de toren blazen en die altijd hun mondje wel bij hun hebben. En toen zei hij, ja, hij zegt, maar die zijn er inderdaad. Maar jij bent de stille kracht en jij bent rustig en introvert en die hebben we ook nodig. En dat wordt dus wel heel erg gewaardeerd en dat vind ik wel echt heel erg fijn.
Ja.
Ja.
Ja, en dat heet teamdiversiteit.
Ja, precies.
En daar gaat het dan ook om dat je leert elkaar te waarderen in die diversiteit die je juist hebt.
Ja.
Dat is ook wel herkenbaar in Nou ja, het team waar Helle en ik in speelden. Ik ben all over the place, zeg maar. En was met hoe heet ze, letterlijk en figuurlijk natuurlijk ook in het water. Mm-hmm, ik bedoel, dat is dan, was dan mijn kracht. Maar ook, dat hebben we ook in de podcast ook aangegeven. Met Marjolein was ook introvert en rustig. En wat voor mij juist ook heel goed werkte dan, weet je wel. Dus dan heb je een match. Nou, jij hebt dat ook veel meer.
Ja, ik heb ooit ik kwam er uit een test dat ik introvert werd, maar mezelf had geleerd extrovert te zijn als het nodig was. Dat dacht ik, nou, dat vind ik wel een mooi compliment. En ook inderdaad iets om me aan vast te houden. Van, nou, dat heb ik dus kennelijk. Op het moment dat dat nodig is, kan ik dat wel.
Nou ja, en ik denk dat, en ik hoor meer van mensen die meer introvert zijn. Ik denk dat de mensen die extrovert zijn, oh jongens, als ze allemaal extrovert zijn, worden toch helemaal knettergek.
Ja, goed. En ik ben hulpverlener, dus ik kan heel goed luisteren. En dat is ook gewoon heel erg fijn.
Ja.
Dus daar, ja, dat is wel
iets. Als hulpverlener voortdurend aan het woord zijn, dat is niet.
Nee, dat is niet heel handig.
Ja, maar wat mooi dat dus, zeg maar, in je maatschappelijke carrière ook heel erg gewaardeerd wordt. Maar ik ben van overtuigd dat je heel erg gewaardeerd bent in je topsportcarrière ook. Mm-hmm. Anders had je niet zo lang in zo'n mooie sportcarrière achter de rug.
Mm-hmm.
Iets om trots op te zijn.
Absoluut. Kijk je daar zo ook op terug?
Nou, dat heeft wel even geduurd. Ik heb nu wel dan sinds een jaar eigenlijk ongeveer weer dat ik wel wat sportprijzen, dat ik die dingen die voor mij belangrijk zijn, dat ik die dan wel ergens in de woonkamer heb staan. Dat ik er wel gewoon met een goed gevoel op terug kan kijken. Maar dat is wel, dat heeft wel even geduurd voordat ik dat echt kon. Ja.
Nou, hoop dat deze podcast daaraan bijdraagt.
Ja,
want ik denk dat niet veel topsporters. Laat ik zo zeggen, vaak hebben we met mensen toch wel ook het gesprek over wat is nou een topsporter?
Mm-hmm.
En daar is gewoon verschil in. Ben je een topsporter als je altijd de Eredivisie speelt? Ben je een topsporter als je Olympische Spelen hebt gespeeld? Wanneer ben je een topsporter? En als je bijna 200 interlands hebt gespeeld, oké, de Olympische Spelen zaten er niet in, maar kijk eens even wat je in het buitenland hebt gespeeld. Hoe je hebt ingepast in al die verschillende teams. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, petje af. Prestaties met het Nederlands team en zo lang. Ja, dan ben je niet alleen een stille kracht, maar ook een hele betrouwbare kracht, denk ik. Mm. Ja, dankjewel voor het mooie gesprek.
Mooi. Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, graag gedaan.
Dank je wel voor het luisteren naar deze unieke aflevering van de Team Matters podcast. Vond je het interessant en ben je benieuwd naar de volgende? Abonneer je dan op deze podcast en mis geen enkele aflevering.
Wij zijn Karin Wening en Helen Boering. Tot een volgende Team Matters.